De laatste ronde van Colossense en vandaag hoofdstuk 3 vers 18 tot en met 4 vers 18. Dat is een hele lap, dat gaan we niet helemaal doen. Niet alle teksten kunnen we even uitgebreid behandelen, maar ik probeer wel het hele stuk met jullie in ieder geval in grote lijnen te bespreken. En het eerste stuk ook wat gedetailleerder. Ik wil even herinneren aan het feit dat hoofdstuk 3 en 4 praktische hoofdstukken zijn. In hoofdstuk 3, misschien kan je die even nog voor je nemen, hebben we in de eerste vier versen, die hele bekende versen, die beschrijven eigenlijk wat het betekent om in Christus te zijn. Weet je nog? In Christus, verborgen in God. Met Christus gestorven, begraven, met hem opgewekt. Met hem verborgen, met hem in de hemel gezet. En straks, 3 vers 4, zullen we met hem geopenbaard worden. Dat is onze status. God ziet ons in Christus. Daar hebben we lang over nagedacht. En toen heeft Paulus vanaf vers 5 de stap gemaakt naar de praktijk van het christelijke leven. En we hebben toen uitgebreid overdacht. Dat was half januari. Met de bedoeling om het 31 januari af te maken. Maar toen was ik door de griep geveld. Ik begreep toch dat er zo'n 10 mensen voor de deur stonden, maar het was geen bijbelstudie. Fijn in ieder geval dat u de intentie had om te komen. Vanavond is de avond zelf. Maar toen hebben we al gezien, de eerste stukje vanaf vers 5, 3 vers 5 tot 11, zegt Paulus, dit hoort niet meer bij het christelijke leven. Leg dit af, doe dat uit en maak daar een einde aan. Dood deze dingen. En toen in het tweede stuk, je kan je dat wellicht herinneren, dan vanaf vers 12 zegt hij, jullie moeten ook iets aantrekken. En dan beschrijft hij allemaal kledingstukken, karaktereigenschappen die we mogen ontwikkelen. Weet je nog, dat kleed waar een gordel onder zit, de nieuwe mens in Christus. Een prachtig stuk. En ik kan me herinneren dat we aan het eind van de avond, dat we toen ook, vlak voordat we naar huis gingen, dat we even met elkaar erover gehad hebben, van deze dingen zijn niet alleen om te weten. Van, man, mooie studie. Maar deze dingen zijn bedoeld om te leven. Om iemand te worden. Om iemand te zijn. Dat is ook de toon van vanavond. Want het stukje wat we nu gaan lezen gaat ook echt over het christelijke leven. Lees met me mee vanaf 3 vers 18. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Zoals het behoort in de Here. Mannen, heb uw vrouw lief. En wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Here. Vaders, terg uw kinderen niet. Staat hier terug, maar het moet terg zijn. Terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht, van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Here en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Here als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Here Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Here hebt in de hemelen. Even tot zover, we lezen straks halverwege de studie de overige verzen. Ik wil kort nog bidden voordat we van start gaan. Als we vanavond, heren, zo samen zijn, dan willen we het niet als vanzelfsprekend zien dat we de Bijbel hebben. Maar we buigen ons hoofd op dit moment. En we erkennen dat u ons zo'n geweldige schat geeft in uw woord. Bedankt, Heer, voor het feit dat u ons dit toevertrouwt. Waarin we u kunnen leren kennen. En uw Zoon, de Heer Jezus, die de allersterkste en de allermooiste is. U, Heer Jezus, bent het waard om voor te leven. En vandaag denken we ook na wat het betekent om de Heer Jezus te volgen in het dagdagelijks leven. En we bidden dat u ons echt leidt vanavond. We bidden echt dat de Heilige Geest ons licht geeft over deze dingen. Zodat we de heerlijkheid ervan zien. Ook uw orde erin zien. Uw architectuur van hoe u bedoeld hebt dat mensen in uw gemeente en in het gezin en in het huwelijk leven. En op de werkvloer. En dat we echt met passie dit horen en dit ook willen gaan doen in ons leven. Of meer willen gaan doen voor de glorie van uw naam. Help ons allemaal om te luisteren. Wilt u mij helpen om dit door te geven? En alles wat we hebben voorbereid en niet hebben voorbereid. Ook Heren, dat willen we in uw handen leggen. Dat u ook door het woord onze harten en onze levens kan aanspreken. Zodat we weer verfrist naar huis kunnen gaan. In Jezus' naam. Amen. Ik zie in dit stuk 4 elementen. En dan heb ik het over het hele stuk, van 3 vers 18 tot het einde van de brief. Ik heb nu alleen het bovenste stukje gelezen, 3 vers 18 tot 4 vers 1. Daar zie ik dat Paulus spreekt over gepast gedrag in verschillende verhoudingen. Vervolgens, dat gaan we straks lezen, schrijft hij over gebed. Hoofdstuk 4 vers 2 tot en met 4. Dan zijn er 2 versen over ons getuigenis naar buiten, onze relatie met de wereld, met ongelovigen, vers 5 en 6. En dan komt er een lang stuk van zo'n 12 versen waarin Paulus groet, zou je kunnen zeggen. Ik heb er 4 G's van weten te maken. Gepast gedrag, gebed, getuigenis en groeten. Volgens mij zijn dat eigenlijk een beetje de kopjes, de subthema's van dit stuk. En ik wil met jullie het langst bij punt 1 stilstaan. Punt 2 en 3 behandelen we ook vrij uitgebreid. Dat zijn kortere versen. En dan doen we 4 meer met een helikopterview. Daar haal ik een aantal dingen uit. Goed. Gepast gedrag in verschillende verhoudingen. Geloof in Christus verandert niet alleen individuen. Maar het verandert ook huizen. Gezinnen, bedoel ik, huwelijken, situaties op de werkvloer. Nou, dat is best challenging, om dat woord maar eens te gebruiken, uitdagend. Want Paulus schrijft hier best uitgebreid over huwelijk en over gezin. En dat zijn dingen die in onze tijd best wel onder druk staan, dat hoef ik je niet te zeggen. Wist je dat het eerste intermenselijke collectief, eerste samenwerking tussen mensen die God smeedde, dat was een huwelijk. God bracht Eva bij Adam en hij maakte ze tot een eenheid. En die eenheid zou leiden tot een grotere eenheid, dat was het collectief van het gezin. Al in Genesis 1 en 2 zie je de grondcontouren van Gods plan met man en vrouw. Een huwelijk die leidde tot een gezin. Sommige sociologen, we gaan het vanavond niet te ingewikkeld maken, maar mensen die sociale wezens bestuderen, mensen bestuderen, die hebben gezegd, de kwaliteit van het gezin bepaalt de kwaliteit van de maatschappij. Ik denk dat daar wat in zit. Hoe sterker de gezinnen, hoe sterker een maatschappij kan zijn. Confucius, een denker uit het verleden, zei, de kracht van de maatschappij hangt af van de integriteit van de gezinnen. Een van de grootste dingen die wij kunnen doen voor God is, en dat geldt dan met name voor getrouwde mensen en getrouwde mensen die ook kinderen hebben mogen krijgen, is het bouwen aan Godvrezende gezinnen. Gezinnen die op God gericht zijn. En als je het woord gezinnen wat uitbreidt, kan je ook zeggen communities, clans, groepen mensen, kringen, gemeenten die op God gericht zijn, die God dienen. En Paulus zegt, nadat hij gesproken heeft in hoofdstuk 3, vers 5 tot en met 17 over dit moeten jullie afleggen en dat moeten jullie aandoen. Hij spreekt dan vooral tot individuen, natuurlijk tot het collectief van de gemeente. Maar nu zegt hij, ik wil heel specifiek nog een aantal thema's met jullie bespreken. En dan komt hij eigenlijk bij die collectieve van drie terreinen. Man-vrouw, vers 18 en 19. Het gezin, kinderen en vaders, vers 20 en 21. En de werkvloer, slaven, je mag ook zeggen werknemers, vers 22 tot 4 vers 1. En werkgevers, hier heren genoemd in de HSV. Dus eigenlijk drie samenwerkingen. Man-vrouw, huwelijk, gezin, ouders en kinderen en slaven en heren. Zie je dat? En Paulus spreekt één voor één die doelgroepen aan. Vers 18, vrouwen, 19, mannen, kinderen, vaders, slaven. Hij gaat ieder eigenlijk zijn rol beschrijven. En als je deze verzen goed leest, en dat hebben we net samen gedaan, dan zie je dus deze drie terreinen. Voor de mensen die meeschrijven, ik heb ze hier eventjes op een rijtje gezet. Huwelijk, gezin en maatschappij, werkgever, werknemer. En eigenlijk, daar kwam ik van de week achter toen ik deze versen wat meer bekeek, zegt Paulus telkens drie dingen. Drie principes reikt hij aan. 1. Hij zegt, leef in de juiste verhouding. Bijvoorbeeld, vrouwen, jullie hebben deze rol. Dit is de plek die God je wijst. Mannen, dit is jullie plek. Kinderen, dit is jullie plek. Vaders, dit is jullie plek. Heren, dit is jullie plek. En slaven, dit is jullie plaats. Hij wijst hen in de rol, in de verhouding die God voor hen bedacht heeft. Dat is het eerste. Het tweede, hij zegt, daarin moet je de juiste houding hebben. Dus eerst de verhouding. Je bent een man, je bent een vader, je bent een kind, je bent een slaaf, je bent een heer. Maar vervolgens ook, heb in die positie de juiste houding. Wees onderdanig, wees gehoorzaam, wees dienstbaar, wees liefdevol. Dat is wat je moet doen. En de derde is, heb het juiste motief. Doe het voor God. Ik wil jullie even aan de hand van één voorbeeldje laten zien dat hij deze drie elementen bij bijna alle groepen zegt. Bijvoorbeeld die van vers 22, van slaven. Kijk even mee in je Bijbel. Daar zegt hij, slaven, werknemers, dit is jullie rol. Jullie zijn werknemer, jullie zijn slaaf in die tijd. Wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Dit zou jullie houding moeten zijn, een houding van gehoorzaamheid. Dat is het tweede. De verhouding is, je bent werknemer ten opzichte van je werkgever. Je taak, je houding zou moeten zijn, wees gehoorzaam. En dan ten derde, het motief. Niet met ogendienst om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. Je zou kunnen zeggen, simpel gezegd, doe het voor God. Wat je moet doen, punt B, doe dat, punt C, voor God. Dat is wat hij zegt tegen alle groepen. Interessant, hè? Dat de Bijbel zo concreet spreekt over deze dingen. We gaan die even langslopen. We beginnen bij deze romantiek. Ja, denk even een plaatje in stijl. De juiste gedragingen in verschillende verhoudingen. 1 man-vrouw. Vers 18 en 19. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Is er iemand die zegt, dit is een van mijn lievelingsteksten uit de Bijbel? Steek even je vinger op. Kom, dames. Heren, ja, vers 18 zeker. Dat is een beetje flauw. Ik heb het over vers 19. Zijn er mannen die zeggen vers 19 is mijn lievelingsvers? Kijk daar een. Hey, nog een. Mooi. Oké. Paulus begint in vers 18. Ik vind het altijd uitdagend om hier over te spreken. Ik weet nog even tussen de haakjes dat ik ooit in een gemeente in Rotterdam een preek hield over 1 Petrus 3, over de rol van de vrouw in het huwelijk. Ik was 30, we hadden net één of twee kinderen. En ik dacht daar eens even vrijmoedig in de gemeente te gaan vertellen hoe vrouwen zich ten opzichte van hun mannen moesten gedragen. Nou, sommigen waren enthousiast, maar ik kan me ook herinneren dat een vrouw aan het eind van de dienst naar me toe komt en zei, wacht maar, tot je 20 jaar verder bent, dan praten we nog wel eens. Ik zeg niet dat ik nu alles begrijp hoor, maar ik vind het toch nog steeds een mooie verse en ook mooi om erover na te denken. Want als je een soort, als dat zo is, een soort antipathie bij deze verse voelt, dan hoop ik dat God je vanavond laat zien dat God deze verse niet aan jou geeft om jou te plagen, maar hij wil iets laten zien van het design van het huwelijk. Hij wil iets laten zien van zijn goede scheppingsorde, ja, van het evangelie, Christus en de gemeente. Hij begint bij de vrouw. Weet je? Het evangelie had de rol van de vrouwen in de Romeinse wereld toen, aan de vrouwen aan wie Paulus hier schrijft, totaal veranderd. Vrouwen waren in de Grieks-Romeinse wereld deurmatten, die echt geen rechten hadden. Ze hadden een onbeschermde functies. Mannen waren eigenlijk de glorieuze types die vaak meerdere vrouwen hadden. En vrouwen hadden heel weinig rechten. Maar het evangelie vertelde hen, kom je tot Christus, dan ben je gelijkwaardig aan wie dan ook. Je zou kunnen zeggen, maatschappelijk gezien, de laagste vrouw heeft in Christus dezelfde waarde als de allerhoogste man. Dat was revolutionair. In onze tijd wordt Paulus soms gezien als een vrouwenhater. Maar in zijn tijd werd hij gezien als een mannenhater. Hij was revolutionair. Hij zei, jullie inzet in de gemeente is van evenveel waarde als de inzet van de man. Jullie zijn gelijk. Gelijk in waarde. Gelijkwaardig. Maar dat wil niet zeggen gelijkaardig. Paulus handhaaft wel, of handhaaft, Paulus laat hier wel zien dat mannen en vrouwen verschillende rollen hebben in de gemeente, maar ook in het huwelijk. En Paulus gaat hier terug naar de scheppingsorde en hij roept man en vrouw op de juiste plek in te nemen. En tegen vrouwen zegt hij hier, wees uw eigen mannen onderdanig. Je kan ook vertalen, heb een houding van respect richting je man. Nou, het gaat hier niet om slavernij, maar de term die Paulus gebruikt, dat term onderdanig, misschien roept dat allerlei dingen bij je op, weet ik niet. Dat is in het Grieks het woordje hypotasso, en dat woordje hypotasso betekent onderschikken. En dat was een militaire term, niet schrikken, van een soldaat die vrijwillig zijn plek innam onder bijvoorbeeld een officier of onder een kapitein. Evenveel waarde, de kapitein en de soldaat of de officier en de kapitein, maar verschillende rollen. En dat deed je, ja waarom doe je dat in het leger, neem je je rol in? Waarom als je gaat voetballen met 11 man en de trainer zegt, jij staat rechtshalf, waarom doe je dat dan? Dat doe je omdat anders het team niet functioneert. Als jij plots zelf besluit, ik ga toch linksbuiten spelen. Of vandaag sta ik op goal. Nee, we nemen onze plek in die ons gewezen wordt door de trainer, zodat het collectief kan functioneren. En we weten ook, als het collectief functioneert, het team draait, de 11 spelers functioneren, ze winnen de wedstrijd, er is een chemie tussen elkaar, dan is iedereen tevreden. De rechtsback en de linksbuiten en de doelman. Iedereen zit op zijn plek. Dit heeft niets met waardigheid te maken, dat een vrouw minder waardig zou zijn. Waar komt die gedachte vandaan? Dit heeft te maken met Gods structuur, Gods orde, die maakt dat het huwelijk kan werken. En tegen de mannen zegt hij, mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Heet, bij dat liefhebben, daar wordt niet bedoeld een vriendschappelijke liefde, al is die prima. Hier wordt niet bedoeld een seksuele liefde. Er staat niet het Griekse woord eros, maar hier staat het Griekse woord agape. Dat betekent, heb je vrouw zelf opofferend, zelf wegcijferend lief. Mannen, geef jezelf op voor je vrouw. Deze twee versen zijn een samenvatting van Efeze 5, waar Paulus dit hele principe van het huwelijk veel uitgebreider bespreekt. En daar zegt hij, man en vrouw zijn een plaatje van Jezus en de gemeente. Jezus wordt vertegenwoordigd door de man, leider, hoofd. En de vrouw vertegenwoordigt de gemeente, onderdanig aan Christus. En ze staan in een liefdesrelatie. Wat is dan de rol van de vrouw? De vrouw weerspiegelt de gemeente en is daarom geroepen haar man te respecteren en hem als hoofd, als leidinggevende van het huwelijk en het gezin te erkennen. De man daarentegen is geroepen om leiding te geven, maar dat te doen in liefde, in zelfopoffering. Geen dictatorschap, maar liefdevol, dienstbaar leiderschap. Weet je wat ik mooi vind? Dat Paulus hier zegt, en wees niet verbitterd tegen haar. Zie je dat? Mannen, doe niet lelijk tegen je vrouw. Doe niet hard tegen je vrouw. Behandel je vrouw niet ruw. Dat moeten mannen echt leren. Wij hebben 4 zoons thuis. Die houden er gewoon van om te rouwdouwen, te vechten, te ruzien. Wij moeten soms heel wij hebben geen meisjes in huis, behalve dan mijn vrouw. Wij moeten ze leren om met vrouwen om te gaan. Nou, zo moet een man ook, dan heb ik het niet per se over stoeien en ruw doen, maar zo moet een man in zijn houding, in zijn benadering van zijn vrouw, leren om niet bitter tegen haar te doen, niet grof, niet ruw. Petrus zegt, 1 Petrus 3, dat beroemde stukje waar ik over preekte in Rotterdam toen ik nog een broekje was. Daar zegt hij, jullie, vind ik zo'n mooi tekst. Kwam toen misschien niet helemaal over, maar ik vind het zo mooi. Hij zegt daar, jullie moeten haar eren. Mannen, jullie moeten jullie vrouwen eren. Jullie moeten met begrip bij haar samenwonen. Jullie moeten haar behandelen als kostbaar vaatwerk. Oké. Je gaat naar de antiekwinkel en je koopt daar een prachtig vaasje van 300 jaar oud. En die mevrouw pakt het voor je in en je loopt daar in je pakketje. En je denkt, ja, nu heb ik iets moois gekocht. Zachtjes en met dat papier. Oh wee, als een van je kinderen dat tasje te hard neerzet. Je schiet uit je slof. Hé, doe eens rustig. Voorzichtig, vaatwerk. Zo met je vrouw. Woon met begrip bij haar samen, zegt Petrus. Hey, weet je wat dit betekent, mannen? Je moet verstand hebben van je vrouw. Je moet haar emoties peilen. Je moet haar binnenkant leren kennen. Je moet weten wat er in haar omgaat. Ja, maar dat is niet mijn materie, joh. Wat al die vrouwen denken en voelen. Wat een egoïstische houding. Jouw vrouw moet de meest interessante mens van het universum voor je zijn. Bij wie je na een avondje eten of een avondje praten zegt, ik wil nog meer van jouw binnenkant leren kennen. Wie jij bent, hoe je in elkaar zit. Heb je vrouw lief. Deze twee teksten, ja, ik sta hier wat langer bij stil, omdat hier ook veel misverstanden over zijn. Deze twee teksten zijn echt uitdagend voor mannen en voor vrouwen. Eerst waarom dit uitdagend is voor mannen. Ik hou het maar een beetje bij mezelf. Mannen zijn liefhebbers van zichzelf. Mannen verzorgen zichzelf. Ze gaan naar de sportschool, ze kijken in de spiegel, ze houden van lekker eten, ze willen een goede auto rijden. Ja, ik ben een beetje stereotyp nu. Maar mannen zijn liefhebbers van zichzelf. Natuurlijk, iedere zondag houdt van zichzelf, maar bij een man komt dat er, je zou bijna zeggen, glansrijk uit. Niet zo glansrijk vaak. Je hebt heel de dag gewerkt, je gaat thuis op de bank zitten en je denkt, nou is even rust. nu moet ik bediend worden. Het zit misschien dichtbij je om te denken van, ja, ik heb heel de dag dit. En weet je wat Paulus zegt? En daar moet nou een kruis doorheen. En je mag leren door de genade van God om je vrouw lief te hebben. Jezelf te geven, jezelf op te offeren. En vrouwen, weet je waarom dit uitdagend is voor vrouwen? Vrouwen hebben doorgaans een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ik bedoel het niet stereotyp, maar doorgaans wel. En daardoor hebben ze soms de neiging, zeker als de man passief is, om het stuur over te nemen. Om te zeggen, laat mij dat maar regelen. Misschien ook wel een beetje trots van, ik kan dat eigenlijk beter dan jij. Dat je je man niet respecteert. En dat je zo stiekem je steeds meer terrein wint en je op een gegeven moment de broek aan hebt, thuis. Want je denkt, dan gaat het goed. Misschien wil je niet heersen, maar Paulus noemt het wel zo. Vrouwen moeten niet heersen. Ze moeten niet over hun mannen heersen, niet thuis en niet in de gemeente. Waarom? Dan gaat de scheppingsorde op zijn kop en dan gaat het evangelieplaatje op zijn kop. Het gaat er niet over dat je vrouwen iets misgunt of dat je mannen iets misgunt. Het gaat erom dat we het doen op Gods manier. Daar gaat het om. Want daarin wordt het karakter van God weerspiegeld. Dat is denk ik een hele discussie ook in de kerk over huwelijk, over seksualiteit, over homoseksualiteit. Al die vraagstukken wordt dit vaak vergeten. Wat staat er op het spel? Wat staat er op het spel? Op het spel staat het evangelie waarin Christus en de gemeente glorieus samenwerken. Christus geeft zichzelf voor de gemeente en de gemeente dient de Heer Jezus. En het huwelijk, maar ook mannen en vrouwen in de gemeente, weerspiegelen dat. Dat is het hele punt. En dat moeten we vasthouden. Want dat gaat over de eer van de Heer Jezus en ook over het plaatje van het evangelie. Ja, je zou kunnen zeggen, maar dit is toch tijdgebonden? Paulus, dit is toch cultuur? Nee, dit is niet cultuur. Dit is niet tijdgebonden. Dit is evangeliegebonden. Dit heeft te maken met het evangelie. En dus is het tijdloos. En het is Gods architectuur. Die in gehoorzaamheid, in de Heer toegepast, ook echt zal leiden tot harmonie. Ik ga iets persoonlijks zeggen. Ik heb er even over geaarzeld, maar ik ga het doen. Mijn vrouw en ik, wij zijn 15 jaar getrouwd deze zomer. En in het begin van het huwelijk, we waren allebei gelovigen. Maar ik denk dat ik erg passief was. Ik was erg bezig met mijn eigen dingetje, mijn eigen opleiding, mijn eigen sport. En dat leidde ertoe, denk ik, dat ik de emoties van mijn vrouw niet goed kende en niet goed peilde. Haar behoeften waren mij eigenlijk niet zo bekend. En dat leidde ertoe dat zij ook een beetje haar eigen terreintje kreeg. Ik had mijn terreintje en zij had haar terreintje. En als we te dicht bij elkaar kwamen, dan kon het gaan vonken. Het was eigenlijk niet zo'n veiligheid om dingen te bespreken. Ik ging dan zeggen, ja, maar volgens mij zou jij nu dit moeten doen. Soms kwam ik zelfs met bijbelteksten. Om de bedoeling om haar te veranderen. Want ja, ik deed wat ik zou moeten doen. En ja, nu al is zij nog, hè. Maar het werkte niet goed. En op een gegeven moment werd ik wakker met de gedachte. Hoe komt het nu dat mijn vrouw zo snel in de verdediging schiet naar mij? Dat merkte ik. Als ik met haar ging praten, schoot ze altijd in de verdediging. Ze voelde zich heel snel aangevallen, gekwetst. En langzaam drong bij mij door van, daar moet ik over nadenken. Hoe komt het nu dat ze zo de neiging heeft om met mij te bekvechten? Om voor haar belangen op te komen? Zomaar als we ergens op visite waren, mij tegen te spreken en tegen me in te gaan. En daar voelde ik me natuurlijk een beetje niet gerespecteerd. En dan had je ook miscommunicatie. Nou, een beetje spanning thuis. Misschien zijn jullie er allemaal al overheen hoor, maar bedankt dat jullie toch even naar mij willen luisteren. Maar op een gegeven moment drong het bij mij door, dit ligt aan mij. Ik heb hier mijn aandeel in.
En toen heb ik God gevraagd, hé, wat is dit nu? Ik zie eigenlijk dat mijn vrouw zich soms onveilig bij me voelt, ongehoord. En ze is soms tot de tanden toe bewapend om haar belangen te behartigen. En toen liet God mij zien dat ik voor mezelf leefde. Dit is kort door de bocht. Niet alleen maar grotendeels wel. En dat ik veel te weinig mijn best deed om me in haar te verplaatsen. Van wat gaat er nu in jou om? Wat voel jij nu? Waar ben je mee bezig? Waarom vind je dit moeilijk? Veel te veel antwoorden gaf en te weinig luisterde, te weinig vragen stelde. Ik denk dat ik haar niet lief had zoals de Heer Jezus lief had. Ik ging niet onder haar. Nee, ik bedoel niet dat ik niet langer de leider van het gezin zou moeten zijn. Ik bedoel dat ik niet echt mijzelf opofferde voor haar. En ik ben daarvoor gaan bidden. En ik heb gemerkt, het is nog steeds natuurlijk werk en uitvoering. Maar ik kan wel zeggen dat er daardoor veel meer veiligheid gekomen is. En dat zij in die veiligheid ook het veel makkelijker vindt, zelfs fijn vindt, om mij, haar man, een hoofd van het gezin te noemen. Dit kan je ook aan haar vragen. Als ze hier zou zitten, ze is er nu niet. Maar dan zou ik het precies hetzelfde vertellen. Dus het is ook een synergie. Mijn vrouw moet naar mij luisteren. Hoe heeft Christus de gemeente tot gehoorzaamheid gebracht? Hoe heeft Christus jou gered? Door zichzelf voor jou te geven. Hij heeft jouw liefde ingewonnen doordat hij voor jou aan het kruis ging. En mannen, dit is jouw taak, jezelf op te geven. Liefdevol je vrouw te dienen en onder haar te gaan. En als je dat doet, als je gaat bidden, Heere God, hoe kan ik dat concreet bij mijn vrouw doen? Dan zal je vrouw een veiligheid voelen, waardoor ze het heel erg fijn vindt om jou haar man te noemen. Jij draagt als leider de paraplu. Jij hebt het gezag, man. Maar de vraag is, wat voor sfeer is het onder die paraplu? Als je haar dwingt onder die paraplu, hier, ik ben de leider. Ja, en zeg niet dat dat nu niet meer gebeurt, hoor. Dan zal ze onder die paraplu wegrennen. Weet je waarom? Ze is opstandig. Nee, ze voelt zich onveilig. Maar als onder die paraplu, ik heb het over het mannelijk gezag, de liefde van Christus heerst, dan zal je vrouw daar floreren. En zal ze je met alle plezier, misschien zeg ik het nu iets te snel, maar je snapt wat ik bedoel, haar man noemen. Haar man. Want mannen komen ten diepste in hun rol als ze leiding kunnen geven. En vrouwen komen ten diepste in hun rol als ze geleid worden. Natuurlijk zeg je, maar ik ken echtparen waarbij de vrouw helemaal de leider is en de man zeg maar erbij staat en ernaar kijkt. En toch denk ik, al is het een patroon van 20 jaar, dat als het omgedraaid zou worden, als ze zouden leren in een lang proces om het te doen op Gods manier, dat beide meer in harmonie zouden functioneren. Want een vrouw wordt ten diepste niet blij als ze eindverantwoordelijk is. Ze vindt het fijn om helemaal mee te denken, misschien generaliseer ik, maar dat ze toch kan zeggen, maar mijn man is eindverantwoordelijk. En een man vindt het niet fijn als die op de bank moet zitten en alles wordt voor hem geregeld en hij zit er een beetje bij en hij drinkt zijn cola en hij zet nog een beetje. Hij voelt zich niet man. Deze versen bespreken de architectuur van een prachtig huwelijk. Als je hier zit, als getrouwd persoon, zou je in de komende dagen eens over deze versen willen praten en voor willen bidden? Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, Want dat is wel behagelijk voor de Heere. In alles betekent alle dingen behalve de zonde. Wat is je rol? Wat is je verhouding? Kind. Wat moet je houding zijn? Gehoorzaam. Wat moet je motief zijn voor de Heere? Zie je het weer, die drie elementen in de tekst? God roept ouders op om hun kinderen leiding te geven en kinderen op om zich aan hun ouders te onderwerpen. Dat is een gebod met een belofte. Wist je dat? Als je dat doet, zegt Efeze 6, zal het je goed gaan. Nieuw Testamentisch. En zul je een lang leven op de aarde hebben. Nieuw Testamentische tekst. Het eerste gebod met een belofte. In het Nieuwe Testament, maar ook in, vooral in het Oude Testament, vind je een hartstochtelijke oproep aan kinderen om hun ouders te gehoorzamen. Spreuken 6 zegt, bind ze, en dan spreekt de tekst tot kinderen, bind de geboden van je ouders voortdurend op je hart. Hang ze om je hals, als je op weg gaat zal het je leiden. Als je neerligt zal het over je waken, als je ontwaakt zal het tot je spreken. Gehoorzaamheid van kinderen aan ouders is geen slechte deugd. Dat is iets prachtigs. Ook hier zou ik willen zeggen, ten diepste floreert een kind wanneer het leert om ouders en gezagsdragers te gehoorzamen. Ik vraag wel eens aan mijn zoontjes, wat vind je de fijnste juf of de beste leraar? Dan zegt bijvoorbeeld mijn zoon, ja, bij die kan je wel lekker keten. En die kan je heel goed spieken. En bij die kan je ook wel je eigen gang gaan. Maar als je me echt vraagt wat ik het fijnste vind, ik bij die leraar. Daar is duidelijkheid, daar is orde, daar is de klas rustig. Daar voel ik me eigenlijk veilig. Kinderen floreren bij gezonde gezagsverhoudingen. Dat is veilig voor het kind. Vaders. Moet hier niet moeder staan? Moeders doen toch de opvoeding? Mannen verdienen toch het geld? In de eerste eeuw, in die klassieke maatschappij, zegt Paulus, vaders, voed je kinderen op. Jij bent als man eindverantwoordelijk voor de opvoeding van je kinderen. Je kunt niet zeggen, dat doet mevrouw. Ik verdien het brood en zij doet de kinderen. Wat is dat voor rare gedachte? Zeker dat je als man hoofdkostwinner bent. Dat het jouw taak is om te werken zoals Adam moest werken. Prachtig. Ik denk ook dat het goed is voor mannen dat ze werken. Mijn vrouw zegt soms als ik thuis werk, ga maar eventjes. Maar dat wil niet zeggen dat mannen thuis geen verantwoordelijkheid hebben. Vaders, dit vind ik echt een hele mooie tekst. Terg uw kinderen niet. Weet je wat daar letterlijk staat? Irriteer ze niet, zodat ze moedeloos worden. Maak ze niet ontmoedigd. Eén vertaling zegt zelfs, vrije vertaling, dat ze geen minderwaardigheidsgevoelens veroorzaken. Dat je je kinderen tergt. Dat je er bovenop zit en dat je een harde hand hebt en alleen maar een harde hand. En dat je geen liefdevolle relatie met je kinderen zou hebben. Als je zegt, dat vind ik een beetje soft dit, dan zou ik echt heel graag met je praten. Als je zegt, ja als man, kom op joh. Je kunt als man alleen maar duidelijk zijn en regels stellen en je gezag laten gelden in het gezin als je ook een vader bent. Als je ook je kinderen nabij kan halen. Als je tot hun hart kan spreken. Ik ben persoonlijk van mening dat heel veel persoonlijke problemen bij kinderen, zelfs tot aan geslachtsverwarring toe, te maken hebben met het niet of niet goed functioneren van gezonde vaderrollen in het gezin. Vaders, waar zijn ze? Dat geldt niet alleen van 0 tot 12. Als je kinderen ouder zijn, krijg je als vader een andere rol. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee. Maar toch zie ik dat wel bij oudere mannen, ook in de gemeente. Die krijgen een andere rol naar hun kinderen. Maar nog steeds een hele belangrijke rol. Zelfs als het huis, uit het huis zijn en 20 plus zijn, kan je als vader een geweldig bemoedigende, voorbeeldige rol hebben voor je kinderen. Misschien klinkt het je een beetje idealistisch, dat snap ik. Maar ik probeer toch de principes die hier staan uit te werken. De derde is heer-slaaf, werkgever-werknemer. Toen was slavernij nog een geaccepteerde instelling. Het Nieuwe Testament accepteerde geen misbruik van slavernij. Maar slavernij had ook in die tijd, in die maatschappij van toen, bepaalde voordelen. Een heer bood bescherming, onderdak, eten en drinken aan zijn slaaf. En het Oude en het Nieuwe Testament roepen eigenlijk op om een goede heer te zijn en aan de slaven om een trouwe slaaf te zijn. De situatie is nu anders. Je bent niet meer voor het leven gebonden aan je heer. Maar je kan wel zeggen, hier zitten principes in voor de werkgever en de werknemer. Paulus zegt, slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. Kan ik hem doorklikken, Ernst? En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de heren als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. Er is geen aanzien van de persoon. En dan zegt hij, heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een heren hebt in de hemel. Wat Paulus hier zegt tegen de slaven is, jullie willen misschien die aanlokkelijke vrijheid, maar leer om in jouw rol, onder je baas, de Heer te dienen. Niet jouw baas bepaalt hoe je je moet gedragen, God bepaalt hoe je je gedraagt. En God kijkt, vers 23, naar je hart. Alles wat je doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. Beschouw jouw dienst aan je Heer, aan je werkgever, als een dienst aan je hemelse Heer. Dan krijgt zelfs slavernij, volgens Paulus, een dimensie van het dienen van de Heere Christus. Vers 24. Vers 24 zegt, dan zul je ook de vergelding, de erfenis ontvangen. Dus, slaaf, dus, werknemer, als jij je dienst doet voor God, zul jij van hem een erfenis ontvangen. Dat is ook revolutionair, want slaven in het Romeinse Rijk konden nooit een erfenis ontvangen. Nooit. Maar hier zegt Paulus, als jij trouw je heer dient, je baas dient, dan zul je van God een erfenis ontvangen. En dan zegt hij in vers 25, maar jullie, werkgevers, als je onrecht doet, zal het onrecht dat je gedaan hebt, dat zal je terugkrijgen. Er is bij God geen aanzien van de persoon. Je kunt straks niet voor God staan en zeggen, ja, maar ik was baas en hij was slaaf. God zegt, ik kijk niet naar het aanzien van de persoon. Ik kijk, heb je rechtvaardig en eerlijk gehandeld? En daarom, 4 vers 1, behandel je slaven rechtvaardig. Christelijke bazen, christelijke werkgevers, wees een goede werkgever. Wees rechtvaardig en op gelijke wijze. Want je kan wel denken dat jij de Heer bent, maar jij hebt ook een Heer in de hemel. Jij staat ook onder gezag. Eigenlijk zie je hier dat Paulus onder die werkgever-werknemerrelatie een grotere gezagskoepel trekt. En dat is de Heer. God zelf. De Heer Jezus. En daarom, behandel je slaven rechtvaardig. Wees eerlijk en leef liefdevol naar elkaar. Tussen twee haakjes. In de gemeente stonden slaven en heren, die zaten naast elkaar in de rij. Het kon zo zijn dat de slaaf het woord deelde en dat de heer op de stoel zat en luisterde. Maar dat wil niet zeggen dat op de werkvloer de baas geen baas meer was en de werknemer geen werknemer meer was. Paulus zegt, doe het voor God, ook in je werk. Ik ga 2 minuten stil zijn. En ik wil je deze vraag stellen. Als je hier die drie gebieden ziet, man, vrouw, gezin, ouders, kinderen, baas, werkgever, werknemer, dan zou ik aan jou willen vragen, mag je even met degene naast je over praten, of even zelf over nadenken, Welke rollen zijn hier van jou voor toepassing? Welke rollen zijn jouw rollen? En waar spoort dit gedeelte je toe aan? Hoe kun je de juiste houding aannemen? En wat zijn dan onze motieven? Ik ben even stil. Kunnen jullie even over nadenken? Of even praten, nog beter. Is er iemand die zegt, ik heb hier een vraag over dit stukje? Ik vind dit het belangrijkste stukje van de avond. Daar heb ik ook de meeste tijd voor uitgetrokken. Omdat dit denk ik ook het meest onze levens raakt. In ieder geval onze sociale verhoudingen. Ja. De vraag was, kan een vrouw dan ook geen leiding geven in het bedrijf? Ik denk niet dat dit gedeelte zegt dat vrouwen in het geheel geen leiding kunnen geven. Als je het over vrouwen in de gemeente en leiderschap hebt, denk ik dat het gaat over eindverantwoordelijkheid of in mijn optiek oudsten. Dan heb je het over het bestuur aan de hele gemeente, dat moeten mannen zijn, denk ik. Maar ik denk dat vrouwen op andere terreinen wel gewoon verantwoordelijkheden kunnen hebben. Bijvoorbeeld kinderwerk, vrouwenwerk, pastorale taken en daar ook gewoon een stuk verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dus dat zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat vrouwen ook die gaven hebben. Mijn inziens zit het bij algeheel leiderschap en bij onderwijs aan de brede gemeente. Dat Paulus heel duidelijk zegt, dat is niet voor vrouwen weggelegd, maar dat is voor mannen bedacht. Hoe dat in de maatschappij zit, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog nooit echt heel uitgebreid over nagedacht heb. Dus om daar nu, ik heb natuurlijk wel eens gedachten over gehad, maar daar zou ik als uitgebreider over na willen denken. Dus om daar nu zo direct antwoord op te geven, dat weet ik even niet. Andere. Ja, hier zie je dus ook de verantwoordelijkheid van ouders, hè? Dus als ouders slechte voorbeelden zijn en zelfs onredelijk gedrag vertonen, dan wordt eigenlijk die hele context wordt uit elkaar gerukt. En komt een kind in een loyaliteitsconflict, wat je ook heel vaak ziet in onveilige gezinnen, dat kinderen loyaal willen zijn aan hun ouders, zelfs tot soms bijna tot waarbij ouders krankzinnig handelen en die kinderen toch loyaal willen zijn. Hier zie je de verantwoordelijkheid van ouders. Die moeten dat heel goed beseffen, dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben om het kind goed te leiden, het kind lief te hebben, het kind duidelijkheid te bieden, waardoor het ook kan gehoorzamen. Ik denk in situaties waarin het ontwricht is, dat er hulp nodig is, pastorale hulp, en soms zelfs situaties zijn waarbij je dingen uit elkaar moet halen. Ja. Maar hier heb je het eigenlijk over hoe het hoort en niet altijd over hoe het gaat. Kees.
De vraag over dit eerste stukje. Vrouwen, wees uw eigen mannen. Uw eigen mannen onderdanen. Dat is het woord. En dan staat de mannen en uw vrouw hier. Van mij blijft van anderen naar staat bij die vrouw. Wees uw eigen mannen. Ik ben een beetje voor mezelf eigen niet anders.
Ja. Ja, je zou dan verwachten dat er ook staan mannen, heb uw eigen vrouw lief? Ja. Ik heb daar niet direct een antwoord op. Nee, het gaat hier wel over de context van het huwelijk. Dus het is ongetwijfeld die eigen man en die eigen vrouw die bedoeld wordt. Maar waarom het er niet staat, weet ik niet. Ja, hoeft niet altijd een reden voor te zijn. Maar ja. Oké. Sybren. Je zoekt mannelijke leiding om de zomerschool, Sybren. Ja. 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 Yes. Ja. Ik vind het een terechte opmerking. Ik denk dat het voor kinderen ontzettend goed is dat er ook mannelijke voorbeelden zijn op de zomerschool. Ik heb bijvoorbeeld 4 zonen. Ze hebben trouwens ook op de basisschool meestal juffen. Ik ben heel blij met juffen en vrouwen die zich inzetten voor de kinderen. Ik denk ook dat vrouwen doorgaans misschien daar iets meer gaven voor hebben. Iets fijn besnaarder voor zijn. Zeker met jonge kinderen. Maar jongens van, laat ik zeggen, groep 5, 6, 7, 8. Zouden op een gegeven moment wel kunnen denken, het geloof is wel echt een vrouwending. Vrouwen vertellen de Bijbelverhalen. Dus ik vind het niet alleen thuis, maar ook in de gemeente. Alle mannen hebben goed gehoord. Is het prachtig dat er ook mannen zijn die kinderen meenemen. Goed, we gaan naar het volgende stukje. En daar lezen we, daar gaan we sneller doorheen. We halen even de kernen eruit. Tweede is gebed. Kijk naar deze verzen. Dit zijn staccato verzen. Ik ben niet muzikaal, maar ik weet dat staccato tjak 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 is. Wat Paulus hier zegt is, houd sterk aan in het gebed. En wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons, dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren, zoals ik erover moet spreken. In 3 versen, ben je het met me eens, behandelt hij aan het einde van zijn brief het thema van het gebed, toch? En wat hij zegt is, ten eerste, houd sterk aan in het gebed. Dat is zijn eerste oproep. Houd sterk aan in het gebed. Je zou kunnen zeggen, blijf bidden. Volhard in het bidden. Geef niet op. Weet je waar Paulus was toen hij deze brief schreef? In de gevangenis. Dus hij wist wat het was om te bidden. Geef niet op. Weet je, wij denken soms dat die eerste christenen baden en vloep, het gebeurde. Al die gebedsverhoringen en handelingen, ze hoeven maar te bidden en de gevangenisdeuren gaan open. Nou, echt niet. We moeten het tijdsperspectief ook zien. Ze hebben soms aanhoudend gebeden. Paulus zegt hier, blijf bidden. Wees als die weduwe in Lucas 18, die de onrechtvaardige rechter gewoon bleef lastigvallen. Die was zo onbeschaamd, die vrouw, die bleef gewoon maar die rechter aan aankloppen. Maar op een gegeven moment zegt hij, nou, je krijgt wat je verlangt. Als een onrechtvaardige rechter dat doet, hoeveel te meer een hemelse vader. Blijf bidden. Ons gebed, lieve mensen, is niet om God te informeren. Ons gebed is om ons vertrouwen in God uit te spreken, om hem te eren. En in gebedsvolharding, ik denk soms dat God ons soms wil leren te volharden in het bidden. Want in die volharding worden onze motieven gezuiverd. Je zou kunnen zeggen, worden onze gebedspunten gereinigd. Worden onze gebedspunten minder ikgericht en meer Godgericht en naastengericht. En daarom moeten we aanhouden in het gebed. Ik zou vanavond tegen de mensen willen zeggen die een last, een nood op hun leven hebben en daar misschien al lang voor bidden. Vanavond mag je dit woord horen en zegt de apostel Paulus, legt een hand op je schouder en zegt, houd sterk aan in het gebed. Geef niet op. Geef niet op. En het tweede wat hij zegt is, wees daarin waakzaam met dankzegging. Weet je wat hier eigenlijk staat? Waak ervoor dat je blijft danken. Pas op, vergeet niet te danken. Als je nood groot wordt, worden je gebeden soms korter en puntiger, maar je zou kunnen vergeten om te danken. Heer, ik wil dit. Heer, geef me dit. Heer, alsjeblieft, mijn man. Heer, nou, noem maar op. Maar je zou kunnen vergeten om te danken. Weet je nog dat Paulus de Colossensebrief, hoewel hij toch wat noten met hen te kraken had, hè? Hoofdstuk 2, weet je nog? Hij begon in hoofdstuk 1, ik dank mijn God altijd als ik aan jullie denk. Hier practiced hij wat hij preached, zou je kunnen zeggen. Of hier preached hij wat hij in hoofdstuk 1 heeft gepracticed. Wees er alert op dat je blijft danken. Chef de Vrieze zegt in een van zijn filmpjes over bezorgdheid. Zegt hij, als je 10 minuten bidt, neem je dan voor om 8 minuten te danken. En 2 minuten om je gebedspunten te delen. Hij zegt, dat is een wapen tegen bezorgdheid. Wees waakzaam dat je blijft danken. En dan in vers 3 zegt hij. Als jullie toch bidden. Als jullie toch aanhouden met bidden. Zouden jullie dan ook voor ons willen bidden? Zo'n mooi zinnetje. Bid meteen ook voor ons. Als je nou toch je binnenkamer in gaat. Als je nou toch je gebedspunten noteert. Zou je dan ook voorbij kunnen bidden, zegt hij. Hey, Paulus is niet te trots om gebed te vragen. Ik ben soms te trots om gebed te vragen. Ik leer het af, gelukkig maar. Maar soms kunnen we te trots zijn. Hier zie je eigenlijk de grote apostel Paulus. Dat moet je niet zeggen, was gewoon een mens die van genade leefde. Maar God heeft hem machtig gebruikt, amen. Maar hij zegt, zouden jullie toch ook voor mij willen bidden? Waarom dan? Dat God de deur opent. Dat die gevangenisdeur open gaat. Daar zit ik al zo'n tijdje tegen te kijken, tegen die gesloten deur. Waarom? Wil je een nieuwe Tesla gaan kopen, Paulus? Nee, zegt hij. De deur van het woord. Om van het geheim van Christus te spreken. Ik wil dat geheim wat ik jullie in hoofdstuk 1 en 2 heb uitgelegd, dat wil ik op meer plaatsen vertellen. Dat is mijn missie. Bid dat die deur open gaat. zodat ik van Christus kan spreken. Want daarom zit ik trouwens ook gevangen. Ik zit hier niet vanwege die Tesla. Ik zit hier omdat ik over Christus heb gesproken. Daarom zit ik gevangen. Maar bid dat die deur open gaat. En bid ook gelijk, vers 4, dat ik, als ik dan mag spreken, erover zal spreken zoals ik moet spreken. Dat God me trouw houdt. Dus wat Paulus vraagt hier, bid dat de deur open gaat en bid dat ik juist zal spreken. Eerlijk, hè? In vers 18 van hoofdstuk 4 zegt hij, heel klein zinnetje, laatste vers van de brief. Zie je dat? Zegt hij, denk aan mijn gevangenschap. Een man van vlees en bloed. Jullie die eraan denken dat ik ook gevangen ben. Dat ik het moeilijk heb. Bid dat ik kan spreken. Bid voor de gelegenheid, maar ook voor de kracht. De inhoud, de uitwerking en de houding. Bidden voor de verkondiging van het woord. Kijk eens naar deze vragen. Bid jij nog? Er is een boekje van Ryle, dat heet Do You Pray? En hij stelt daar aan gelovigen de vraag, bid jij nog? Ik bedoel niet, bid je voor het eten, maar heb jij nog tijden dat je alleen met God bent? Bid je nog? En hoe bid je? Bid je met dankzegging? Waak je ervoor dat je blijft danken? En voor wat bid je? Of misschien voor wie bid je? Als je mij zou vragen, ben je een gebedstrijder, dan zou ik niet mijn vinger opsteken. Ik denk dat ik nog veel kan leren van deze teksten. Om met volharding te bidden. De discipelen zagen Jezus bidden en zeiden, zou u het ons willen leren hoe we moeten bidden? Dan kan je ook aan God vragen, kan u mij leren bidden? Mag ik in uw gebedsschool? Ken je de zegen van een biddend leven met God? Ik ga je niet vragen je vinger op te steken. Maar zijn er mensen die zeggen, ik weet wat het is. Als ik heerlijk mijn hart voor God uitgestort heb. Dat ik een ander mens ben. Ik heb misschien nog niet gekregen waarvoor ik gebeden heb, maar ik ben een ander mens geworden. Bidden wij nog? Paulus zegt, hou vol. Bid. Getuigenis. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. Duid de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn met zout smakelijk gemaakt, zodat u weet hoe u ieder moet antwoorden. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. Wie zou er daarmee bedoeld worden? De ongelovigen. Degene die buiten de gemeente zijn. Wat hij hier eigenlijk zegt is, laat jouw gedrag geen obstakel zijn voor de ongelovigen om het evangelie aan te nemen. Denk goed na, ik probeer het op andere manieren te zeggen. Denk goed na welk beeld van God jij presenteert aan je ongelovige buurman. Jouw collega heeft misschien maar één Bijbel en die Bijbel dat ben jij. Welk beeld van God krijgt hij als hij jou leest? Wandel met wijsheid. Denk na hoe je leeft. Die collega en die buurman of die vrouw tegenover die misschien bij jou op visite komt of met wie je een praatje hebt bij de supermarkt. Die kijkt naar wie jij bent. Die kijkt veel meer naar wie jij bent dan wat je op zondagmorgen doet. Dat ziet hij niet, of dat ziet ze niet. Hij wil weten wie jij bent en wat je beoogt. Wandel met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Denk na over hoe je leeft onder de ongelovigen. En dan zegt hij ten tweede, en jullie moeten de geschikte tijd uitbuiten. Hier zie je dat Paulus de ernst kent, hè, van de tijd die kort is. Dit zit in deze tekst, buit de tijd uit. Koop de tijd los.
Er staat in het Grieks het woordje kairos. Dat betekent een gunstig moment. Als daar een moment is waarin je van de Heer Jezus kan getuigen, doe het dan. Hier zie je dat Paulus er ondubbelzinnig van uitgaat dat wij geroepen zijn om het evangelie te verspreiden. Het hoeft hij niet eens toe te lichten van jullie moeten de grote opdracht uitvoeren. Hij wist, jullie weten dit. En ik zeg alleen eventjes, denk goed na. Hoe je met ongelovigen omgaat. In onze tijd is soms evangelisatie en getuigenis uitbesteed aan een evangelisatiecommissie. Hè? Of een aantal mensen die er hart voor hebben of die er gaven voor hebben. Maar wij zijn als discipelen van de Heer Jezus allemaal geroepen om dit toe te passen. En dit is iets prachtigs, want God wil ons gebruiken in onze omgeving. Buit de tijd uit. Vanmorgen kwam bij ons iemand uit de straat op visite. Bij mijn vrouw. Ik was aan het werk, maar Johanna had visite. Ik zei, hoe was het? Een vrouw van 91. Had gevraagd, mag ik eens langskomen? Jullie zijn nu komen wonen in de straat, kunnen we eens een keer kennis maken? Nou, we hebben het best druk, maar Johanna en ik gaan morgen op reis. Maar Johanna zei, ik doe het toch, ik nodig haar uit. Ik zei, hoe was het? Ik zeg vanmorgen, het was gistermorgen. Ik zei, hoe was het? Ze zei, het was heel bijzonder. Ze zijn na 10 minuten. Zeg, wat geloven jullie nu eigenlijk? Jullie zijn hier toch voor die kerk daar gekomen? Wat geloven jullie nu eigenlijk? En toen zei ze, wat geloven jullie over leven na de dood? Op mijn leeftijd ga ik er toch een beetje over nadenken. Johanna zei, dat was een kairos moment. Dat woord gebruikt dus niet. En buit de geschikte tijd uit. Soms heb je dat, hè, dat je voelt, this is the moment. Met getuigen moet je nooit forceren. Als je merkt, er is geen openheid, moet je niet gaan drammen. Maak meer kapot. Maar soms voel je, dit is het moment. Soms komt dat ook niet uit, hè. Soms denk ik, nu niet, Heer. Ik moet nu echt nog wat dingetjes doen. Nu niet. Toch buit het uit. Weet je wat je kan helpen op dit punt? Dat je 's morgens heel bewust tegen de Heere God zegt, u ziet mijn agenda voor deze dag. U weet de mensen die ik ga ontmoeten, gepland en ongepland. Ik wil mijzelf aan u geven. Ik ben geen super evangelist. Maar als u iemand op mijn pad laat komen, iets wat in mijn agenda staat of iets wat er helemaal niet staat, en u, je moet me goed begrijpen, u tikt als het ware op mijn schouder en zegt, nu. Buit het dan uit. En laat je woord altijd aangenaam zijn. Met zout besprengd. Dat betekent, zorg dat je vriendelijk spreekt. Genadig. Dankbaar. Aangenaam is hier zoet. Innemend. Zodat je weet hoe je moet antwoorden. Dat betekent niet dat je alle antwoorden hebt. Maar het gaat er meer over dat je gereed bent om te getuigen van de hoop die in je zit. Dan sluit Paulus af met groeten. Dat is mijn laatste dia. Vanaf vers 7 tot en met vers 18 groet hij mensen. Met andere woorden, hij zegt, doe hen de groeten en hij laat mensen groeten. Dat betekent, hij zegt, jullie krijgen de groeten van. En als je die versen zou lezen, vers 7 tot 18, ik ga ze nu niet lezen, maar je kan ze thuis lezen, daar vallen mij gewoon een paar dingen op. En die wil ik gewoon eventjes op het scherm zetten. Ten eerste, Paulus zegt, ik ga Tychicus sturen. En deze Tychicus, die zal jullie omstandigheden leren kennen. En hij zal vertellen over hoe het met mij gaat. Hier zit iets in van Paulus wil dat gelovigen elkaar leren kennen en elkaars omstandigheden kennen. Tychicus gaat daarheen, die hoort de verhalen. En vice versa. Mooi. Relaties. Gelovigen die met elkaar leven. Dat zit erin. Tweede is, dat vind ik heel interessant, Paulus eert zijn medewerkers. Hij noemt hier heel veel namen. Tychicus, de geliefde broeder. Onesimus, de trouwe en geliefde broeder. Aristarchus, mijn medegevangene. Jezus en Justus, medearbeiders, mij tot vertroosting. Epaphras, dienstknecht van Christus, een bidder, iemand met grote ijver. En Lucas,
de geliefde. Zie je de genegenheid die hier uitspreekt? Mooi, hè? Hij eert zijn medewerkers. Ik geloof dat de gemeente van Christus een eercultuur moet kennen. Waarin wij elkaar eren. Nou, ik kan niet doorklikken. Ik denk dat hij... Oh ja, mooi, dank je. Paulus wil ook dat de groeten overgebracht worden aan andere kerken. Groet de gemeente Laodicea en die in Hierapolis. Weet je wat daar voor mij ook in zit? Hij wil dat kerken elkaar kennen. Kerken moeten geen losse eilandjes zijn, maar de gemeente van Christus moet met elkaar verbonden zijn. Groet hen. Laat de brief daar lezen. Hij verbindt lokale kerken aan elkaar. En in vers 17 zegt hij, zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Here, dat u die vervult. Paulus moedigt ook aan, hier aan Archippus, om trouw te zijn en zich blijvend te geven voor het werk van de Heer. Er zit een prikkel in. Dat vers heeft mij een keer enorm aangesproken. Toen ik een taak wilde opgeven, en toen las ik dit vers. Leander, let op de bediening die je aangenomen hebt, dat je die vervult. Wees trouw, blijf op je post. Ga door, ook als het moeilijk is. Maak het af. Geef niet op. Archippus, het is moeilijk, maar ga door. Hij moedigt aan. Mooi, hè? Vaderlijk. En dan tot slot. Blind, kon hij niet goed schrijven. Toen zei hij, oké, secretaris, je hebt nu heel die brief geschreven. Geef nou eens even die potlood. Dan zet ik er persoonlijk nog even mijn handtekening onder. Een eigenhandige groet voor mij. En dan zetten ze een naam eronder. Misschien met koeienletters. Beetje lelijk. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. En dan zegt hij twee dingen die hij zelf met die potlood opschrijft. Denk aan mijn gevangenschap. Die heb ik net al genoemd. En dan tot slot, heel kort, maar supermooi. De genade zij met u allen. Hij sluit deze brief af met genade. En hij zegt, amen. De brief aan de Kolossen. Ik wil jullie ook super bedanken voor jullie betrokkenheid, jullie aandacht, jullie liefde voor de Heer. En ik wil ook net als Paulus zeggen, ik wens je echt de genade van God toe. En ik vertrouw erop dat God ook de dingen die hier gezegd zijn zal uitwerken in je leven. En dat je nou, de Heer Jezus dieper hebt leren kennen en in de praktijk steeds beter geleerd hebt en aan het leren bent om hem te volgen.